Of voor jonge gezinnen. En die ouderen hoeven natuurlijk geen bloedband te hebben. Als het goed is, hebben wij een band met elkaar die nog veel sterker is. Alhoewel we dat toch wel heel vaak ook tegen elkaar moeten zeggen om dat waar te maken en er ook hard aan moeten werken. Maar de Heer Jezus brengt ons uiteindelijk samen. Dus Hij maakt ons een en zo mogen ouderen voor jongeren bidden. Nou, dan hadden we kunnen preken over Job. Als de kinderen van Job een feest organiseerden, 's avonds, dan riep Job zijn kinderen 's ochtends weer bij hem. En dan keek hij of ze, ja, hij vroeg dan niet of ze wat hadden uitgespookt 's avonds. Maar dan ging hij 's ochtends een offer voor ze brengen. En dan dacht hij bij zichzelf, misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart vervloekt. En Job deed dat telkens weer. Dus Job riep zijn kinderen niet op het matje, maar Job ging volbeden doen. Ja, nou kon ik natuurlijk, na al die mededelingen, waar ik natuurlijk zelf debet aan ben, kon ik natuurlijk ook niet anders dan een preek schrijven met mezelf in gedachten. En dan wil ik graag 2 dagen per week aan dat steunpunt gaan werken en ga ik jullie vragen of ik dat mag. Nou, dat is een onzekere tijd. En je kan je voorstellen dat de weken daarvoor, als je daarmee bezig bent, dat er dan ook stormt in je hoofd. Je wil iets doen wat bij je past, maar wat haal je overhoop? Ik ben er eigenlijk pas over gaan nadenken nadat ze mij die baan hadden aangeboden. Dus het is hartstikke turbulent, maar ondertussen gaat het gewone leven ook gewoon verder, ook in de gemeente. Er gebeurt ook van alles. Ja, en wat doe je dan, hè, als al die dingen gebeuren in je leven? Denk je dat ik de afgelopen weken elke week, elke dag een uur heb genomen om te bidden. Gewoon tussen 9 en 10, of misschien wel tussen 6 en 7 uur 's ochtends of nog vroeger. En dat ik 1 keer per week een dag heb gevast. Dat ik de stilte heb opgezocht. Nou, dat zijn allemaal dingen die ik best kan doen, maar als het om mijn eigen leven gaat, ik merk dat als het stormt in mijn leven, dat mijn gebeden niet veel langer worden, maar dat ze eigenlijk heel kort worden. Heel kort gebeden. Heer, u weet wat op mijn hart ligt, wilt u me alsjeblieft helpen? Wilt u zorgen dat ik het goede doe? En dan pak ik de telefoon en dan maak ik een afspraak voor een pastoraal gesprek, wat natuurlijk over iets heel anders gaat. Of ik ga bezoek bij iemand, of ik ga een preek schrijven. Als het stormt in mijn leven, dan worden mijn gebeden kort. En dat wil niet zeggen, inmiddels ben ik nou, ik ben al bijna 40. Je weet wel dat God met je is. Dat is het bijzondere. Het is niet dat je denkt van, hij luistert toch niet. Nee, je weet heel goed, hij is met je. En je weet dat er straks weer een tijd van rust komt en dat die tijd van rust is geweest. Je weet, God heeft alles onder controle. Ik heb het niet onder controle. En dan, ja, misschien zou je kunnen zeggen, ik voel me net als Jozua. Heer, wilt u me helpen? En dan denk je, nou weer zo'n amalekiet neerprikken die er zo staat. Want je denkt, heb je geen tijd om te bidden natuurlijk. Nou, voor sommige mensen zal het heel anders gaan. Die zullen heel veel rust hebben. Maar ik weet dat ook voor heel veel mensen het herkenbaar is. Vlak voor een operatie pak je je Bijbel en die hou je bij wijze van spreken bijna omhoog. Zoals Mozes die staf omhoog hield. En zegt, Heer, u bent toch de schaduw aan mijn rechterhand. Dat is toch zo? En dan, ga je richting operatiekamer. Of als je je kind aan het kwijtraken bent, aan weet ik het wat. Heer, wilt u me alsjeblieft helpen, want ik weet niet wat ik moet doen. En het kind komt binnen en binnen 5 tellen heb je ruzie. Schiet je uit je slof, want, ik heb nog geen tieners, maar ze kunnen echt van alles uithalen. Toch? Ja, hè? Ja, daar word je niet blij van, hoor. En daar ga je niet lang van bidden. Ga je wel lang van preken soms. En dan is het verhaal wat we gelezen hebben eigenlijk wel heel goed. Jozua is aan het vechten in dat dal en schietgebedjes oké. Maar voor de rest moet hij gewoon goed opletten dat hij niet struikelt over stenen. Dat hij het overzicht ziet. En die ene man die voor hem staat. Spierpijn en doorzetten. En misschien kijkt hij af en toe achterom. En ziet hij daar Mozes boven op die berg. Ja. Gaan we het lezen. Jullie helemaal in verwarring. Ja, ik zie je, zo turbulent is het leven nou, hè. Gaan we lezen. Ja, nee, dat hoeft niet. Exodus 17. Nou. Exodus 17 vers 8. We beginnen nou ook mooi met het verhaal, dus het is goed. In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Jozua: kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ik zelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde. En Mozes ging naar de top van de heuvel samen met Aaron en Goer. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden, legden Aaron en Goer een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. En daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. En zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. De Heer zei tegen Mozes: leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten. En overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. Toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het: de Heer is mijn banier. Hij zei: omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de Heer, tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. Grote gebeurtenissen en de waan van de dag. Daar past dit verhaal bij. En ik pak even een stukje terug, want dan weten jullie nu waar het over gaat. Jozua die is aan het vechten in de dal. En die zal schietgebedjes hebben gedaan. Schietgebedje. En voor de rest moet hij goed opletten dat hij niet struikelt. Dat hij die Amalekieten goed blijft zien. Dat hij moest het leger aanvoeren. Dat hij het over zich behield. Ja, tegelijkertijd stond er ook één man voor hem die ik weet niet wat hij een zwaard of een knots bij zich had. Maar raak moest het zijn. Spierpijn, zweten en doorzetten. En misschien heeft hij af en toe achterom gekeken. En dan op de heuvel zag hij Mozes. Ja, en wat betekent dat dan? Dat Mozes daar staat. Ik weet niet wat hij heeft gedacht, Jozua. Hij had niet zo heel veel tijd om na te denken wat Mozes daar deed. Mozes had gezegd: als jij vecht, ga ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Mozes liet in ieder geval zien dat Jozua niet alleen vocht. God strijdt. Want Mozes staat daar met de staf van God. Ik denk dat uit bepaalde hoeken Jozua Mozes niet eens zal hebben gezien. En ik denk dat Jozua vanaf zijn plek niet eens zal hebben opgemerkt wat Mozes wel zag. Dat als hij die staf omhoog hield, dat dan Israël aan de winnende hand was. En als die staf omlaag ging, dat dan Amalek aan de winnende hand was. Weet je, van een afstand zie je dat. Maar als je midden in de strijd staat, ja, het gaat gewoon op en neer. Je ziet niet wat het effect is. Jozua zag alleen Amalekieten. Maar Jozua is wel dit. Wanneer ik niet anders kan dan intense en korte gebeden, en dat zijn misschien wel de beste gebeden die je kan doen hoor. Maar hoe dan ook, je bent niet alleen. Ik ben niet alleen. En hij houdt vol. Mozes houdt vol. En als Mozes het niet volhoudt, dan zijn er die mannen links en rechts van hem heen. En die bidden mee. En zo mag ook de ervaring zijn in ons leven. Er zijn mensen die voor je bidden. Mensen die ouder en wijzer zijn. Soms zijn ze misschien jonger en wijzer. Maar wanneer jij in de strijd staat, bidden ze voor je. En ik kan gewoon vertellen dat het echt waar is. Ik kom op bezoek bij oudere mensen. Ouder dan 40 nog. En dan denk je als jongere misschien van: wat doen die mensen? Wat doen ze in de gemeente? Die mensen bidden. Ja, niet hier. We denken misschien dat dit het middelpunt van de strijd is. Of dat het op school is. Ik weet het niet. Of dat het zo is. Maar die mensen bidden. Die mensen pakken hun Bijbel. Het woord van God. En ze zeggen: hey, dit is toch uw woord. Hier staat toch in dat u trouw bent. En als ze het niet volhouden, dan vragen ze aan iemand anders om mee te bidden. Aan hun broeder of zuster. Dat gaat echt zo. En dat is een van die bijzondere dingen die je mag meemaken. Dat je bij iemand op bezoek komt. En dat je hoort dat iemand bidt. Voor mij of voor mensen in de gemeente. Nou, dat is, ja, dat is mooi. Toch, dat is bijzonder om te merken dat dat zo is. Maar uiteindelijk vertelt dit verhaal nog een diepere waarheid. Het is natuurlijk een bemoediging om te weten dat er mensen zijn die voor je bidden als het moeilijk is. Ik weet dat het voor Rob goed was om te weten, Rob Hart, al die aanmoedigingen toen hij ziek was, voor Metta. En het zal voor Peter een bemoediging zijn dat er mensen voor hem bidden. Maar weet je, de grootste bemoediging van dit verhaal is natuurlijk uiteindelijk dat God zelf Israël redt. Het is red. Het is mooi als mensen voor je bidden, maar God zelf redt. Hij is de grote bevrijder in dit verhaal. Je ziet twee slagvelden. Je ziet het dal en je ziet de heuvel. En op beide overwint God. Op beide staat God centraal. En dat is natuurlijk het mooiste nieuws. Mozes zei tegen Jozua: kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Dit is de eerste keer in de Bijbel dat het gaat over Jozua. Nou, Jozua, dat blijkt later, dat is de helper van Mozes van jongs af aan. En Jozua, zo blijkt ook later, heette ooit Hosea. Nou, Hosea, dat betekent zoveel als bevrijding of bevrijder. Maar Mozes noemt Hosea Joshua, Jozua, de Heer bevrijd. Nou, dat vind ik wel een veelbetekenende naamsverandering. Jozua wordt hier geïntroduceerd als een strijder, maar zijn naam betekent wel de Heer bevrijd. Twee slagvelden en in het dal is het de Heer bevrijd. Jozua moet wel vechten, maar hij vecht wel Gods gevecht. En Jozua wint wel, maar het is wel Gods overwinning. En op de heuvel, er is niet anders. Als de strijd gestreden is, dan geeft God aan Mozes de opdracht om die overwinning vast te leggen. Mozes moest het opschrijven. Nou, dat is niet meteen het bewijs dat Mozes Exodus ook heeft geschreven. Maar het is wel een aanwijzing dat Mozes in ieder geval kon schrijven. En in Numeri, het Bijbelboek na Exodus, daar gaat het in hoofdstuk 21 over het boek van de oorlogen van de Heer. Nou, misschien was dit wel het eerste hoofdstuk van het boek. Het boek van de oorlogen van de Heer. Mozes legt de overwinningen van Israël vast in het boek van de overwinningen van de Heer. Dus hij heeft de overwinning bepaald. Het is op die heuvel niet anders dan in dal. Mozes hield de staf van God omhoog. En als de overwinning behaald is, dan bouwt hij een altaar. En dat altaar noemt hij: de Heer is mijn banier. Hij noemt het niet: Mozes is mijn banier, omdat Mozes met die stok omhoog stond. Hij noemt het ook niet: de staf van God is mijn banier. Nee, hij noemt het: de Heer is mijn banier. Want de Heer is mijn bevrijder, onze bevrijder. Niemand anders. In de Griekse vertaling heet dat altaar niet, het staat in vers 15, hè? Toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het: de Heer is mijn banier. In het Grieks, de Griekse vertaling van het Oude Testament, heet het: de Heer is mijn toevlucht. Nou, dat klinkt heel anders, maar als je Psalm 60 opzoekt, dan komen die twee dingen samen. Er staat: geef een teken, geef een banier aan wie ontzag voor u hebben. Laat hen ontkomen aan de pijlen van de boog. Geef ons een teken om naar te vluchten. Ik wilde Psalm 60 na de preek laten zingen, maar ik zag dat ik die nog nooit had laten zingen en dat de melodie erg onbekend is. We gaan straks Psalm 144 zingen. Past er ook bij. God is een burcht en hij maakt mijn handen vaardig voor de strijd. Toevlucht en strijden. Samenvattend, God heeft de overwinning behaald. En het is goed om te weten dat wanneer jouw gebeden stokken, dat andere mensen voor je bidden. Dat is geen aansporing om het bidden te laten. Hè. Later is Jozua degene die niet uit de tent van de Heer verdwijnt. Maar het is wel een reden om dankbaar te zijn om allerlei mensen om je heen. Dat ze voor je bidden. Daar ben ik ook dankbaar voor, dat ik weet dat mensen voor mij bidden. Maar het allerbeste nieuws is natuurlijk dat God de overwinning heeft behaald. En die naam Joshua, die doet natuurlijk denken aan Jezus. Het is één en dezelfde naam. Er is er maar één die de overwinning heeft behaald. Dat is Jezus. Amen.